Vandaag een hele bijzondere podcast. Ik voel dat ik deze podcast heel graag wil opnemen, omdat ik op dit moment op vakantie ben met mijn familie in Thailand. Om precies te zijn in Phuket. En ja, normaal gesproken spreek ik een podcast in met ontzettend veel waarde. Deel ik mijn kennis, mijn visie, mijn inzichten en hoop ik je hiermee te inspireren. Je ook hoop te geven en toch ook alweer een stukje verlichting. En ja, vandaag heb ik eigenlijk gewoon helemaal geen leidraad of houvast of echt iets wat ik per se wil delen op het gebied van astrologie. Dus dat is even de disclaimer vooraf. Deze podcast gaat niet over astrologie. Niet per se over astrologie, maar natuurlijk, ja, het wordt ingesproken door iemand met een groot astrologisch hart. Dus ik denk wel dat je dat wel meekrijgt in deze podcast. Maar ik ga het niet per se hebben over de sterren. Maar ik ga het wel hebben over andere sterren. Namelijk zeer belangrijke sterren in mijn leven. Mijn familie dus. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je waarschijnlijk dat ik een zeer bijzondere familiegeschiedenis heb. En als je nu voor het eerst naar deze podcast luistert, dan, nou ja, dan hoop ik dat ik toch wel wat vollediger kan zijn in mijn relaas. En anders kun je nog altijd even podcast nummer 9 beluisteren. Daarin doe ik, vertel ik eigenlijk mijn hele familiegeschiedenis in volgens mij een uur of zo of anderhalf uur. Die podcast heet Meet in Ibiza, het Schorpioeneiland. Het is podcast nummer 9 dus. Daar kun je gewoon rustig naar luisteren hierna. Of je stopt even deze en je luistert eerst naar nummer 9. En dan beluister je deze. Maar ik zal proberen even een resume te geven over mijn familiegeschiedenis. Kijk, ik werd geboren op Ibiza. En ik ben het product van een kortstondige relatie. En dan kortstondig moet je wel denken aan 2-3 jaar. Tussen mijn vader en mijn moeder. En mijn vader was een Spanjaard. Met de nadruk op was, want hij leefde niet meer. En mijn moeder was een Belgische. En zij leefde ook niet meer. Mijn ouders kregen 3 kinderen. Ik heb een oudere zus. Een schorpioen. Toen werd ik geboren, een ram. En toen werd mijn zusje geboren en zij is een stier. Maar mijn vader was een soort van Casanova. En hield er wel van om op jacht te gaan en zag gewoon heel veel moois rondlopen op Ibiza. En hij was zelf iemand die een eigen club had, een nightclub had. En daardoor ook in aanraking kwam met ontzettend veel vrouwen. En vooral heel veel buitenlandse vrouwen. Dus gewoon heel veel toeristen, heel veel jonge meiden. En mijn vader was natuurlijk ook super jong. Toen mijn vader mij kreeg, was hij net... Nee, hij moest nog 23 worden, kan je dus nagaan. Hij moest dus nog 23 worden. En mijn moeder was... Even kijken dat ik het goed zeg. Mijn moeder was 23. Mijn moeder was 23 toen ze mij kreeg. En mijn vader dus 24. Maar toen mijn oudste zus werd geboren, was mijn moeder dus 21. En mijn vader 22. Dus ze zijn gewoon heel jong ouders geworden. Ik bedoel, wat weet je nou van het leven als je net 20 bent? Toch? Maar mijn vader werd verliefd op een andere vrouw. En daar kwam een 4de kind uit. Mijn broer. En dat was een Zweedse vrouw. En mijn broer is ook geboren en vervolgens ook weer verder opgegroeid in Zweden. Maar hij kwam nog altijd iedere zomer naar Ibiza. Dus wij zijn met elkaar dan opgegroeid. Mijn vader kreeg, of laat ik het zo zeggen, mijn vader wilde eigenlijk heel graag heel veel kinderen hebben. En die wilde eigenlijk, die vond het zelf een heel goed idee, dat mijn moeder met de moeder van mijn broer, mijn broertje, dan een soort van ménage à trois zouden onderhouden. Dat wil zeggen dus dat je gewoon als man dan meerdere vrouwen hebt, in dit geval dan twee. En ja, hij zag het gewoon helemaal zitten om met die twee vrouwen te leven en dan veel kinderen te krijgen. Dat was een beetje zijn idee op dat moment. Maar mijn moeder vond dat geen goed idee en die besloot om te vertrekken naar België. Terug naar haar thuisland. En ze wilde eigenlijk haar drie dochters ook meenemen in afwachting op een goede omgangsregeling met mijn vader. Maar mijn vader wist het hele plannetje van mijn moeder in ieder geval te dwarsbomen. En had ons eigenlijk bij haar weggehaald, waardoor mijn moeder alleen terugkeerde naar België. En sindsdien ons niet heeft gezien voor jaren. En pas op het laatste half jaar van haar leven heeft ze ons wel gezien. Mijn vaders relatie met de Zweedse, die liep ook op zijn einde. En toen ontmoette mijn vader nog een Nederlandse vrouw. En met die Nederlandse vrouw kreeg hij nog 4 kinderen. En dat wil zeggen dus dat ik nog half broers en zussen heb gekregen nadien. Dus ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan heb je de 3 van de eerste, dan eentje en dan nog eens een keertje 4 bij een ander. Nou, uiteindelijk ook die relatie strandde. Mijn stiefmoeder en mijn vader gingen ook uit elkaar en ik ging met mijn stiefmoeder mee naar haar thuisland, namelijk Nederland. En ik ben verder door haar dan opgevoed en heb mijn leven opgebouwd in Nederland. En mijn vader kreeg weer een nieuwe relatie met een veel jongere vrouw, een schorpioenvrouw, waar die vervolgens 5 kinderen nog mee heeft gekregen. Nou, dat is, als je het allemaal bij elkaar optelt, best wel veel kinderen. Ja, ik kan er niks anders van maken. Maar dat zijn dus 13 kinderen. En het bijzondere aan dit alles is dat die 13 kinderen, dus al mijn broers en zussen, nog met elkaar allemaal geconnect zijn. We zijn met elkaar geconnect. En dat is best wel bijzonder, omdat je vaak hoort dat zelfs als je maar 1 broer of zus hebt, dat zelfs het moeilijk is om die relatie goed te houden. Dus het wil niet zeggen automatisch dus dat als je uit een grote familie komt, of uit een kleine familie kan dus ook, dat je dan een hele goede band hebt met je broers of zussen. En wij hebben die wel. Mind you, ik bedoel, we hebben heel veel meegemaakt. We zijn ook allemaal door verschillende fases in ons leven gegaan. We zijn allemaal uit huis gegaan, hebben gestudeerd, onze eerste verkeringen, onze eerste hypotheek, onze eerste banen, onze eerste bedrijven, onze eerste huwelijk, onze eerste kinderen. Sorry. En daartussenin is gewoon van alles gebeurd. En elk kind zat gewoon in een andere fase. Sorry hoor. Ja, ik ga toch even wat water inschenken. Ik zit dus nu in de massageruimte van de villa die mijn zus voor ons heeft geregeld. Mijn zus Rebecca die heeft ons uitgenodigd om allemaal voor een fijne week vakantie naar Thailand te komen. Dus ik maak even een sprong naar het hier en nu. Maar daar draait het uiteindelijk om. En wil je echt meer weten dus hoe het was om op te groeien in de jaren 80, op het Schorpioeneiland. En Ibiza is het meest spirituele eiland die er bestaat. Dat vind ik niet alleen zelf. Dat kun je ook gewoon googlen. Dat heeft te maken ook met magnetische krachtenvelden die daar zijn gemeten. En ook omdat gewoon het eiland heel dicht bij de evenaar staat. En dat levert sowieso al veel meer bijzondere energieën op. Dus Ibiza is gewoon ja, sowieso een walhalla voor de spirituele geesten onder ons. Ze zeggen ook niet voor niks dat als je wil ontwaken, dat je absoluut op Ibiza moet zijn geweest, want dan ontwaak je sneller. En ja, ik ben daar geboren. Ik ben geboren als rammeisje, maar wel met mijn ascendant in kreeft en mijn Mars ook in kreeft. Wat maakt dat de heerser van mijn horoscoop de maan is. Want de maan wordt geassocieerd met de kreeft. En de maan op zichzelf is geen planeet, maar is een licht. Is een reflector als het ware. Het neemt namelijk de energie op van de zon en weerkaatst dat weer. En wat doet dus mijn maan, metaforisch gezien in mijn horoscoop? Het neemt andermans licht in zich op. Dus ik kan dingen opzuigen als een spons. Dus ik kan de sfeer ergens gewoon ontzettend goed aanvoelen. En ik heb ook wel ja, paranormale belevingen, zo nu en dan. Wat ik onder paranormaal versta, is dat ik ingevingen krijg die niet van mezelf komen, maar van een hogere hand. Het interpreteren ook van de sterren van iemand, dat vind ik een soort van, ja, een kunst noem ik dat. Maar het, ja, die antwoorden en wat ik zie, dat komt vanuit een hogere bron, een hogere source. En dat noemen we ook wel misschien wel ons hogere zelf. Misschien noem jij het wel het al. De ander noemt het universum. De ander noemt het Allah, de ander noemt het God, de ander Jezus. Het maakt niet uit welke naam je het geeft. Maar je weet dat je gewoon verbonden bent met iets groters dan jezelf. En ik voelde dat al vanaf dat ik gewoon een heel jong meisje was. En ik kon letterlijk echt alles voelen, alsof de muren tegen me konden praten. Dus ik voelde ook iedereen's ja, gevoelens en emoties. En soms was het ook heel moeilijk te midden van al die emoties ook te voelen wat ik zelf voelde. Van wie ben ik, wat wil ik zelf. Maar dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat we met zoveel mensen thuis woonden. Er kwamen steeds meer kinderen bij, dus het werd alsmaar drukker. En dan is het ook wel moeilijk om een plek te vinden voor jezelf. Dus wat is dan mijn plek hè, in het gezin? Nou ja, ik ben de tweede van de 13. Maar ik stond ook wel heel vaak, nou ja, eigenlijk bijna altijd, een beetje naast mijn stiefmoeder. Omdat ik heel veel taken van haar overnam. En ik overal bij betrokken werd als er hulp nodig was rondom de kinderen. He, van samen met de kinderen naar bed gaan en ze in slaap voorlezen. En, of in bad doen. Of naast ze op de bank zitten tekenfilms kijken. Of met ze buiten spelen, in het zwembad spelen. Dat soort dingen wat we allemaal hadden thuis. Ik besteedde gewoon heel veel tijd aan mijn broertjes en zusjes. En een deel ook wel van ja, taken die eigenlijk horen bij een ouder. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk in heel veel gezinnen. Hè? Dat de oudste kinderen eigenlijk wel weer zorgen voor de jongere kinderen. En ik werd traditioneel, nou ja, traditioneel is het niet, maar ik werd als tweede kind weer verbonden met het tweede kind van de kinderen van mijn bonusmoeder. Dus ik werd verbonden als tweede moeder aan Jolante. En ja, in de praktijk hield dat in dat ik voornamelijk verantwoordelijk was. Maar ik deed het eigenlijk van nature moet ik eigenlijk zeggen. Het verzorgen, maar ook niet alleen fysiek, hè, maar ook wel een soort van geestelijk. Beschermen ook wel van jouw toegewezen kind. Dus ik van mijn zusje. Dus zij sliep ook heel vaak bij mij in bed. En ik vertelde haar heel veel verhalen. En ik deed haar haar en ik gaf haar te eten. En als ze huilde, dan was het mijn beurt. Dan ging ik naar haar toe. En dan, ja, ging ik haar troosten of met haar spelen als ze alleen was. Dat soort dingen. Dus dat is zo te veel voor deze podcast. Maar ik wil toch gewoon even heel graag je een klein beetje een schets geven van mijn voorgeschiedenis. En je eigenlijk meenemen naar het hier en nu. Want voor mij is het ook quite a journey geweest, kan ik je vertellen. En ik ben daar heel open over. Omdat ik hoop ook dat het jou inspireert om jouw verhaal en dat wat jou is overkomen, dat ook te delen. Omdat je als kind nou eenmaal veel meemaakt waar je geen invloed op hebt. En controle. En later, als je wat ouder wordt, dan daar problemen van kunt ervaren met, ja, met je siblings, met je broers, met je zussen, misschien ook wel met je moeder, soms ook met je opa en oma. Er zijn heel veel familietoestanden. Bij iedereen, bij alles en iedereen. Het is nooit one big fairy tale. Het kan ook niet. We krijgen familie omdat we die nodig hebben om ook weer zelf persoonlijk te groeien. Hoe moeilijk het ook soms gewoon kan zijn. En ik heb ook echt moeilijke periodes gehad met mijn familie, met mijn gezin. Dus het was dus niet altijd Hosanna. En dat wij nu tot dit punt zijn gekomen, dat heeft van iedereen ook effort gevraagd. Omdat we in de basis, we allemaal hetzelfde delen. Namelijk de bloedlijn en het meest kostbare wat onze vader ons heeft kunnen nalaten. Namelijk onze achternaam. Dus wij heten allemaal Kabau. En ja, dit is nu wel een naam om heel blij mee te zijn. Omdat je eigenlijk dan verbonden bent met een tribe die heel, ja, heel dicht bij je staat. Je echt naar aan het hart gaat. Waar je een geschiedenis mee hebt opgebouwd. Waar je mee hebt geknikkerd en maar ook mee hebt gebokst. Waar je elkaar voor verrotte vis hebt uitgemaakt. Maar waar je ook gewoon de, ja, de donkerste nachten van de ziel hebt moeten doorbrengen. Dat wij geen makkelijke jeugd hebben gehad. Mijn vader, ja, hoe zal ik dat zeggen? Mijn vader was een narcist. En mijn vader was tegelijkertijd ook briljant. Had een heel hoog IQ. Heeft 2 studies gedaan. Hij heeft architectuur gestudeerd en geneeskunde. Daarnaast was hij ook nog een genius. Als het ging om, nou ja, artiestenvak misschien wel. Hij kon goed schilderen, maar hij had ook heel veel oog voor wat mensen leuk vinden. Wat mensen in een bepaalde mood brengen. Dus hij was heel snel zelf op Ibiza eigenaar geworden van een club. Hij had een kans gekregen van mijn opa. Met mijn opa's geld en mijn opa's vastgoed. Kreeg hij een kans om een nachtclub te openen. En dat werd ontzettend succesvol. En mijn vader had de hele verlichting bedacht, de hele DJ-gedeelte, de hele inrichting van de discotheek. En ja, en dit moet je voorstellen, het was eind jaren 70, begin jaren 80. En na 1 discotheek, nou ja, daar bleef het dus niet bij, want het was zo succesvol dat hij een 2e had geopend en daarna ook weer een 3e. Hij had discotheek Ecstasy. Klinkt al goed, hè? Een andere heette Angels. En de andere heette Idea. Idea. En Idea was een beetje ingericht à la Salvador Dali. Een beetje surrealistisch en jungle-achtig. En Angels was meer een club geworden waar uiteindelijk ook de gay scene een plek vond om zichzelf tot uitdrukking te kunnen brengen, om er te mogen zijn. En dit was natuurlijk in die jaren was dat gewoon wel een noviteit. Het was natuurlijk heel nieuw op Ibiza om een gayclub te openen. En het was er ook niet een gayclub als zodanig te vinden in de Yellow Pages. Maar ja, het werd wel gevonden door de gay scene. Maar goed, iedereen kwam daar. Het was ontzettend populair. En ja, en Ecstasy was eigenlijk de eerste succesvolle discotheek van mijn vader. En die bevond zich onder een hotel van mijn opa. Dus alle gasten van dat hotel gingen 's avonds uit. En die kwamen dan terecht in Ecstasy. En ja, dat werd gewoon een superpopulaire club. Nou, mijn vader was een persoon met meerdere gezichten. En ik heb die meerdere gezichten ook gewoon gezien. En ook ervaren. En ik ben daar ook voor een deel natuurlijk ook wel door getraumatiseerd, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ik heb zoveel inner work gedaan. En mijn inner work bestond uit veel praten met mijn familie, met mijn zussen. Dat was het beste voor mij, om veel te praten over wat mij was overkomen. En ook te luisteren naar de verhalen van mijn broers en zussen, die dingen ook hadden gezien en beleefd op hun manier. En ja, ik wil toch even terug naar mijn vader. Mijn vader was heel agressief. Kon heel agressief zijn en tegelijkertijd ook ontzettend charmant. Dus naar buiten toe waren wij gewoon een fantastische familie met heel veel mogelijkheden, met geld, met status, met mijn vader ging wel voor het goede leven en wilde zich ook niet identificeren met mensen van de straat, om het zo maar te zeggen. Of met de gemiddelde burger. Dat kon ook niet, want hij was zo geniaal in zijn hoofd. En misschien ken je dat wel, dat hebben ze ook van Salvador Dalí gezegd. Salvador Dalí was dus een Spaanse kunstschilder van het surrealisme. Surrealistische schilderijen maakte hij. Zoals een smeltende klok op een tak. Misschien zegt het je iets en anders moet je dat even googlen. Maar het is waanzinnig wat die man kon tekenen. Maar daar moet je ook een bepaalde brein voor hebben. Daar moet je gewoon echt zo fucking anders denken als de gemiddelde mens. Je moet zo out of the box denken. En tegelijkertijd moet er een enorm artiest in jou zitten die dat gewoon kan maken. Dus er werd ook gezegd dat hij zo geniaal was dat het tegen gekte aanschuurde. Dus psychotisch en alle mentale ziektes eigenlijk, die worden geassocieerd met mensen die gewoon super intelligent zijn tegen madness aan. En mijn vader had eigenlijk ook wel zo'n brein. Ja, dat kan ik eigenlijk wel gewoon zeggen. Dus hoe precies zijn brein functioneerde, dat weten we niet natuurlijk. Dat is ook het raadsel van het leven. Maar we probeerden wel natuurlijk door met z'n allen naar hem te kijken en over hem te praten. Ook om elkaars beelden die we over hem hebben, om die invloeden, of laat ik het zo zeggen, we beïnvloeden elkaar doordat we ook luisteren naar elkaars meningen. Want ja, wie zegt dat onze mening correct is, dat het juist is wat wij denken. En gaandeweg nemen we ook andermans beeld of visie over. Omdat we dan vinden dat dat eigenlijk wel misschien wel wat treffender of passender is. En ja, mijn vader die, wat ik al zei, mijn vader was agressief. En thuis kon hij gewoon echt helemaal doorslaan en sloeg hij alles letterlijk kort en klein. Als iets niet ging zoals hij het had bedacht, dan was hij enorm explosief. Dat is eigenlijk wel het beste woord die ik kan gebruiken. En ik was tamelijk bang voor hem. Alleen hield ik me altijd wel heel groot, omdat ik heel graag ook mijn familie en mijn broers en zussen wilde beschermen. En ik eigenlijk zoiets had van, ik ga niet bang voor hem zijn. Ik had altijd één mindset. En dat was, oké, hij heeft me op de wereld gebracht. Dan is hij ook degene die me ook wel van deze wereld zou af kunnen halen, als hij zou willen. Want wat heb ik nou te willen als je gewoon 5, 6, 7, 8, 9 bent? Nou, ik heb tot mijn 10e bij hem gewoond. Dus ik heb daar ontzettend veel levendige herinneringen. Ik bedoel, je wordt gewoon gevormd in de eerste 7 jaar. Laat staan in de eerste 10 jaar. Ik heb ook heel veel leuke herinneringen met hem. Maar ja, dat is nou de paradox. De persoon zelf had meerdere gezichten. En ja, de charmante kant in hem en de vader-vader kant in hem, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Dat was geweldig, want hij opende een nieuwe wereld voor mij. Want hij liet mij altijd anders naar de wereld kijken. Anders, een andere perceptie van de werkelijkheid aan te nemen dan wat gangbaar was. Hij was ook altijd wel heel wantrouwend. Dus vanuit die wantrouwen ging hij ook gewoon allerlei complottheorieën bedenken. En dan nam hij ons daarin mee. Vooral mij nam hij daar heel erg in mee. Omdat ik een kind was die heel graag filosofie... Nou, laat ik het zo zeggen, mijn vader was nogal filosofisch ingesteld. Maar dan wel met zijn eigen filosofieën. En hij had als narcist zijnde ook behoefte aan publiek. Maar nog zijn vrouw, nog de andere broers en zussen hadden oren naar zijn verhalen. Die raakten gewoon verveeld en die konden de aandacht niet bewaren. Dus ik bleef gewoon naast hem zitten en ik luisterde naar al zijn weerspiegelingen en reflecties en introspectie en projecties en nou ja, alles waar iemand over kan praten, ja, dat komt toch eigenlijk omdat je jezelf altijd wel afzet of vergelijkt ten opzichte van de wereld, je omgeving en je situatie. En dat is wat mijn vader de hele tijd deed. Continu ook overanalyseren waarom iets gebeurde en met welke intentie iets was gebeurd. Meestal met foute intenties. Want ja, mijn vader dacht in complottheorieën. Hij dacht ook echt wel dat hij achtervolgd werd, laat ik het zo zeggen. Hij had een beetje last van achtervolgingswaanzin. Hij dacht dat echt overal in zijn huis soms dat er van die microfoontjes waren verstopt. Dat ze gesprekken werden opgenomen. Dat hij ook nog van afstand werd gefilmd. Of dat er mensen waren die zijn kinderen wilden kidnappen. Dat er mensen waren die hem wat wilden aandoen. Dat gewoon. En ja, of het nou terecht was of niet. Ik bedoel, hij maakte ook heel veel vijanden, zo op het eiland. Maar hij was ook alweer heel erg geliefd. En ergens, mensen hadden heel veel respect voor hem. Maar ja, dat respect kwam omdat hij macht had. Macht en respect willen wel eens gewoon hand in hand gaan. Mensen zijn gewoon, ja, eerbiediger. Is dat het goede woord? Ja, dat is denk ik het goede woord. Dat is voor mij het goede woord. Mensen zijn eerbiedig ten opzichte van macht. Dus waar ligt de macht? Ook al is het een foute persoon. Mensen willen graag het goed doen voor bij mensen die macht hebben. Invloedrijk zijn. En dat was mijn vader. Mijn vader werd ook wel een beetje op het eiland zelf dan. Door wat ingewijden werd hij wel de koning van het eiland genoemd. Omdat hij continu vastgoed aan het opkopen was en aan het opknappen en aan het verhuren, verkopen. Of nee, verkopen deed hij nooit. Maar ja, mijn vader creëerde ook wel gewoon vijanden. Daar wil ik het nu niet over hebben, maar dat hoort wel zeg maar bij de persoon die hij is en was. En ja, die andere kant van hem was dus dat hij een stukje magie ook op de wereld heeft gebracht voor mij. Juist omdat hij anders kon denken en anders keek, ging ik ook natuurlijk dat overnemen. Ik ging ook anders kijken, anders denken. En ik leerde heel erg veel van hem. Ten eerste leerde ik om te observeren en op te letten. Want dat was zijn tactiek altijd. Hij zei, je moet mensen gewoon eerst laten praten en dan pas je oordeel vormen. En als je je oordeel nog niet klaar hebt, dan moet je eerst gewoon meer vragen stellen. Dus ik natuurlijk meer vragen stellen als jong meisje om een beeld compleet te hebben voordat je een oordeel hebt over een persoon. Maar hij leerde mij ook dat rijkdom, echte rijkdom, helemaal niet zit in hoeveel geld je bezit, maar wel in de relaties die je opbouwt. Niet dat hij daar een ster in was. Hij heeft sowieso elke relatie met een vrouw heeft hij gewoon verkloot. En de relatie met zijn kinderen heeft hij ook gewoon verkloot. Nou, bij de een meer dan bij de ander, maar hij, ja. En hij heeft gewoon zijn relaties ook met veel mensen gewoon, ja, verkloot. Maar hij zei wel dat het ook heel... En Steve Jobs, die heeft dat ook gezegd, hè, aan zijn sterfbed. Het gaat eigenlijk niet om wat je precies met je leven hebt gedaan. Het gaat erom met wie je je leven hebt gedeeld. Dus ja, sharing those precious moments with the loved ones. En als er iets is wat Steve Jobs eigenlijk aan de nieuwe generatie als boodschap wilde nalaten, dan was dat het wel. Besteed meer tijd met de mensen waar je tijd mee wilt besteden. Want dat is het enige wat je hebt en wat je meeneemt als herinnering. Mensen herinneren zich aan hun sterfbed niet hoeveel geld ze op hun bankrekening hebben. En hoeveel goud ze in een sieradenkistje hebben. En hoeveel aandelen ze ergens hebben of wat dan ook. Mensen onthouden of mensen gaan terugkijken op, heb ik het goed gedaan? Ben ik een goede ouder geweest? Ben ik een goede dochter geweest? Ben ik een goed mens geweest? En zijn de mensen die nog van me houden? Verlaat ik de wereld dat mensen gewoon mij zullen herdenken? Of in ieder geval een warm... Heb ik iets kunnen brengen naar de mensheid? Laat ik het zo zeggen. Heb ik harten kunnen verroeren? En mijn vader vertelde me dat hoe belangrijk dat was. En dat vond ik eigenlijk ook wel. Dus heel veel dingen wat mijn vader mij vertelde, dat vond ik ook in mezelf. En ik had hem nodig om mezelf te leren kennen, want zijn concepten en zijn ideeën die hij had over alles en iedereen, ja, die toetste hij door hardop te praten en dat tegen mij te zeggen. En dan kon ik daar ook over nadenken en dan kon ik ook zien of ik het er met hem eens was of niet. En ik leerde gewoon supersnel. Mijn vader was eigenlijk gewoon mijn eerste leermeester. Ik heb ontzettend veel aan hem te danken op de manier, zeg maar, hoe ik naar dingen gewoon kan kijken. Afijn, hij overleed. Mijn vader was gebruikte ook wel eens gewoon drugs. En ja, veel mensen gebruiken drugs. Veel mensen die jij kent gebruiken drugs waarvan je niet weet dat ze drugs gebruiken. Nou, mijn vader was ook een geheime drugsgebruiker en hij gebruikte dan in de wat hogere kringen, zoals we dat noemen, waar ook gewoon echt drugs, eigenlijk de beste klanten zo'n beetje kan vinden. Nee, maar echt, artsen, rechters, notarissen, die gebruikten allemaal drugs. En het was ook helemaal niet zo moeilijk op Ibiza om aan drugs te komen. Dus hij gebruikte gewoon de good stuff, of althans de hot stuff, echt de cocaïne, ja, pure cocaïne. Maar goed, dat zijn wel, dat is ja, vrij persoonlijk wat ik je gewoon nu vertel. Maar het is wel een deel van mijn leven, van mijn trauma geweest. Of van mijn jeugd en van alle geheimen en intriges die er waren binnen mijn familie. Veroorzaakt door een hoofdrolspeler en dat was mijn vader. Mijn vader flipte gewoon. De combinatie tussen zijn hoge intelligentie en zijn drugsgebruik maakte van hem gewoon een gek. Zo zou ik dat willen noemen. Maar daardoor werd hij nog explosiever, nog agressiever en het werd gewoon levensbedreigend op een gegeven moment om daar zelfs nog maar te blijven wonen. Het was een kwestie van tijd of mijn vader had gewoon iemand echt binnen ons gezin zwaar letsel toegebracht, zo niet erger. Maar ja, wij zijn gevlucht. Dat is mijn verhaal. Toen ik 10 was, samen met mijn stiefmoeder naar Nederland gevlucht. Samen met mijn andere volle bloedzus, zou ik willen zeggen. En natuurlijk mijn half broers en zussen. We zijn met 6 kinderen in ieder geval gevlucht. Mijn oudste broer die woonde dan al in Zweden, dus die hoefde niet te vluchten. Die woonde daar met zijn moeder. En mijn oudere zus, die konden we helaas niet meenemen, want die zat op dat moment op een plek waar wij niet bij konden. En we konden haar ook niet bevrijden zonder zelf gevaar te lopen voor onze eigen toekomst, onze eigen leven, ons alles. Dus wij hebben haar niet kunnen redden en we hebben haar als het ware achter moeten laten. En dat heeft ontzettend veel pijn gedaan bij iedereen. Bij iedereen. Iedereen heeft geleden van die afscheiding. Mijn vader natuurlijk, ten eerste, hij raakte in één klap 6 kinderen kwijt. En zijn vrouw ging bij hem weg. En we kwamen ook nooit meer terug. En we zijn hem ook wel gewoon gaan aanklagen wegens alle dingen die hij de familie heeft aangedaan. En mijn moeder, mijn stiefmoeder, heeft ontzettend veel geleden. Ook omdat ze ook gewoon natuurlijk de nodige shit met hem heeft meegemaakt. Maar ook omdat ze nu alleen stond voor de opvoeding van heel veel kinderen. En natuurlijk ook haar enorme grote verdriet dat ze niet de oudste zus ook mee had kunnen nemen. Nou, dan wij, de kinderen die in Nederland waren. Hoe erg wij het vonden en verschrikkelijk dat wij het vonden dat wij onze oudste zus in Spanje hadden moeten achterlaten. En we hebben van alles geprobeerd om haar in Nederland te krijgen. Maar die afscheiding die heeft wel ons heel erg verbonden en getekend tegelijkertijd. Want we hebben altijd de hoop gehouden dat we weer een keer op een dag herenigd zouden worden. Wat natuurlijk ook wel gelukt is. Dus dat is het goede nieuws. But there is also a sad story. En het zou niet compleet zijn als ik alleen maar gewoon nu zou zeggen dat alles gewoon fantastisch is. Dat wij uit een fantastische familie komen en dat het altijd zo is geweest. Because it's just not true. Mijn zus in Spanje zelf heeft enorm geleden onder die scheiding, omdat zij zich verlaten voelde door ons allen. Door 7 mensen. 7 mensen verlieten. Maar liefst gewoon 7 mensen. Hè? Dat is echt enorm. Hè? In één klap je hele gezin uit elkaar. En ze bleef alleen achter met mijn vader. En ook dat was niet veilig voor haar. Op haar manier. En ja. Ook, dus zij heeft ook haar verhaal. En we hebben allemaal dus een verhaal vanuit ons perspectief. Hoe wij tegen onze jeugd aankijken en eigenlijk onze diepste wonden. Dat wat ons echt veel pijn heeft gedaan en wat vandaag de dag ons nog steeds grotendeels vormt, maar ook verbindt. Eigenlijk in de shit ben je verbonden met elkaar. Het gaat niet om de mooie dingen in het leven. Tuurlijk, je wilt echt veel goede dingen delen en we willen echt allemaal de staat van geluk gewoon bereiken. En daar doen we ook ontzettend ons best voor. En daarom ben jij waarschijnlijk ook helemaal geïnteresseerd in het helpen van andere mensen door ook een vorm van verlichting te brengen in jouw diensten. Omdat je zelf deep down ook weet dat jij ook hebt geleden. Dat er jou ook iets is aangedaan. Oprah Winfrey heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Wat jou is aangedaan, volgens mij zeg ik het goed. Ik vertaal even de titel. What Happened to You? En eigenlijk beschrijft ze en vertelt ze, iedereen heeft een trauma. Iedereen heeft iets meegemaakt. En iedereen neemt dat mee. En je kunt het niet met elkaar op een, je kunt het niet van elkaar. Je kunt niet van elkaar verwachten dat de pijn vergelijkbaar is, of dat je dat op een weegschaal kunt leggen van wie heeft nou het meest geleden. Want het heeft ook allemaal te maken weer met je persoonlijkheid, met je constitutie, Hoe dingen bij jou binnenkomen, hoe jij dingen verwerkt, hoe jij dingen, wat jouw copingmechanisme is, hoe jij dingen verdrinkt of hebt verdrongen. Hoe jij gewoon eigenlijk met shit omgaat. Daar gaat het eigenlijk om. En ieder kind is anders. Iedereen gaat dus om op een andere manier met shit. En ik ben iemand die eigenlijk in dat trauma niet bevriest, maar juist in de actie ga om vervolgens mezelf in veiligheid te brengen. En daarna ga ik reflecteren van, Jesus, wat was dat dan? Maar op dat moment zelf weet ik gewoon precies hoe ik moet handelen om mezelf en anderen in veiligheid te brengen. Maar goed, dat nam niet weg dat mijn jeugd echt... Ik ben altijd bang geweest. Ik ben in mijn hele jeugd gewoon bang geweest. En dat kun je ook gewoon zien in mijn geboortehoroscoop. Ik bedoel, ik heb Pluto in het vierde huis. Nou, dat zegt jou misschien niks, maar mij zegt het gewoon heel veel. Het is ook gewoon geaspecteerd, dus het maakt ook verbindingen naar andere delen binnen mijn horoscoop. Maar dat betekende dus dat mijn thuissituatie voor mij niet veilig heeft aangevoeld en dat er ontzettend veel transformaties plaatsvonden op huiselijk gebied. En dat klopte, want elke keer schoof mijn positie binnen het systeem op. Er kwamen steeds meer kinderen bij, andere vrouwen, andere... Ja, en daardoor moet je de hele tijd weer opnieuw schakelen van waar is mijn plek? En ik heb heel veel inner work gedaan en dankzij Katelijne Vermeulen. Dus Katelijne, als je hier naar luistert. Nogmaals heel erg bedankt voor jouw liefdevolle begeleiding en engelengeduld en onwijze grote inzichten die je me hebt gegeven, bewust en onbewust, tijdens onze opstellingen dagen. Ik heb met Katelijne 3 dagen achter elkaar opstellingen gedaan. Nou, ik kan je vertellen dat dat behoorlijk intensief is en dat je gewoon helemaal teruggaat naar... Wij deden familieopstellingen. We hebben ook stilteopstellingen gedaan. Dat je dan ook gewoon ziet wat voor rol jou wordt toebedicht. Of toegedicht, moet ik zeggen. En hoe jij een trauma denkt te hebben ervaren en hoe het eigenlijk werkelijk zich manifesteert, zeg maar, in het veld, in de energieën. Nou, je werkt daar met systeemopstellingen, werk je gewoon met representanten. En die representanten die gaan op een bepaalde plek staan in het veld. En jij hebt alleen maar gewoon toe te kijken. En dan voltrekt zich gewoon daar een schouwspel waar je wel tekst en uitleg bij nodig hebt. Maar als je goed laat begeleiden door een systeemopsteller, dan haal je er goud uit. Dat is even wat ik erover wil zeggen. En ik heb heel veel van die opstellingen gedaan. En recentelijk, nou in januari, heb ik 3 van die dagen gehad. En die waren gewoon... Ja, dat was een huge breakthrough voor mij. Ik ben nog dieper gegaan. Nog meer lagen. Nog verder lagen ingegaan waarvan ik ze had weggestopt of verdrongen. En ik ben er letterlijk in gaan stappen. Met mijn janken en alles erbij, hè. Ik heb geschreeuwd, ik heb gestampt. Ik had, weet ik veel, kwam overal snot uit me. Maar ik ben wel door die emoties gegaan en daarna voelde ik me gewoon enorm bevrijd. En daarna zijn heel veel dingen in gang gekomen. En nou ja, zo kwam dus de uitnodiging van mijn zus. Die zei, het zou super tof zijn als we met z'n allen dit jaar bij elkaar komen en een week vakantie met elkaar kunnen doorbrengen. Omdat onze vader dit jaar in de maand mei zou die 70 worden. Nou, en daar heeft iedereen gewoon heel positief op gereageerd. Iedereen vond dat een fantastisch idee. En toen begon het al. Hoe organiseer je in godsnaam een vakantie met 13 familieleden? 13 familieleden. 13 broers en zussen. Allemaal in de leeftijd. In de leeftijdscategorie. Moet je eens even kijken. De jongste is volgens mij 21. En de oudste is 47. Ja. En alles daartussenin. En ze hebben allemaal een eigen leven. Ik heb ook mijn eigen leven. Ik heb 3 bonuskinderen. Ik heb mijn dochter die het huis uit is, dat wel. Maar ze werkt nog voor mijn bedrijf. Ik heb mijn bedrijf. Ik heb ook een relatie. Ik woon in het noorden van Groningen. Ik kan niet zomaar weg, jongens. Maar dat geldt natuurlijk voor al mijn broers en zussen ook. De ene moet nog naar de universiteit. Terwijl die ander ook in een co-ouderschap zit. Die ook nog het allemaal maar moet zien te regelen met opvang voor de kinderen. Die ander die heeft ook een bedrijf. Kan daar niet zomaar weglopen als je midden zit van het openen van het vakantieseizoen. Dus het was allemaal niet makkelijk. Maar we hebben het geprobeerd. Of althans, we hebben een goede poging gedaan. En voilà. Hier zitten we dan, in Phuket, in Thailand. In een fantastische, ik zou bijna zeggen een 10-sterren villa. Met alles erop en eraan. Het is gewoon, ik ben gewoon zelfs, ik ben niet jaloers zo aangelegd. Maar ik zou gewoon echt denken, oh wauw, weet je wel, wat is dit heerlijk en fantastisch. Om zo even een week ertussenuit te gaan. Waar je volledig wordt ontzorgd en in de watten wordt gelegd. Ik bedoel, mijn kleren worden gewoon uit mijn koffer gehaald. En die worden gewoon allemaal keer op keer netjes gewoon weer in de kast gelegd. En gevouwen, gestreken. Met mijn cup wordt netjes gewoon weer bij elkaar neergezet. Er wordt de hele tijd drinken me aangeboden. Als ik mijn charger van mijn telefoon niet kan vinden, dan kan ik hem gewoon aan iemand geven die hem gaat opladen. Als ik ijsblokjes wil, you know the drill. Ik bedoel, dit is gewoon upper class. Dit is gewoon upper class and far beyond. Ik kan het gewoon niet met woorden uitleggen wat ik hier zie. We hebben gewoon zo'n infinity pool. En een infinity pool is dat je dus in het zwembad bent en dat je gewoon zo vanuit het zwembad naar de horizon kan kijken. En dat, want het zit op een hill, het zit op een verhoogde berg, zeg maar. En dan kijk je dus vanuit het zwembad zo de zee in. En alles met palmbomen en de mooiste exotische planten die ik maar ooit heb gezien. Dat hele prachtige jungle groene in al zijn tonen. Wat ik fantastisch vind, want dat gebruik ik ook in mijn huisstijl. Ik gebruik de kleuren groen. Vanwege het noorderlicht en de natuurgroen. Dat vind ik heel mooi. En ik zit nu midden in zo'n jungle hier. Met overal whirlpools, jacuzzis, douches buiten. We kunnen op 8 verschillende plekken gewoon eten, ontbijten, lunchen door het hele huis. We hebben een eigen gym. We hebben een sauna gedeelte of een massage gedeelte. Waar je gewoon met z'n tweeën je kunt laten masseren. Iedereen heeft gewoon een eigen super deluxe badkamer met bad en alles erop en eraan. Echt fantastisch. Maar het meest fantastische maakt het natuurlijk de mensen. We zijn erheen gegaan, helaas. Ik bedoel, niet iedereen van mijn familie was in de gelegenheid om echt die ene week vrij te kunnen maken. Maar de mensen die dat wel hebben gedaan, die zitten nu hier. En we zijn dus nu met 8 mensen en het is fantastisch. In die zin dat we zonder partners hier zijn. Zonder kinderen. En zonder verplichtingen. En we kunnen ons volledig overgeven aan het zijn. Aan het hier en nu. En al onze zintuigen weer vol inzetten. En dan ook nog eens bij mensen waar we ons heel thuis en vertrouwd bij voelen. Waar we onszelf kunnen zijn. Waarin we eigenlijk wel onze diepste dromen, geheimen en verlangens kunnen delen. Maar ook onze grote frustraties, problemen in het leven. En we hebben allemaal onze problemen. En dat hebben ze allemaal gehad. En we hebben ze ook allemaal gedeeld. En samen zijn we er ook doorheen gekomen. Maar wat ik nu eigenlijk voor nu wel echt met je wil delen, is dat deze vakantie eigenlijk voor mij een ontzettende grote spirituele betekenis heeft. omdat dit onze familie op een nog hoger niveau tilt. Doordat wij gewoon elkaar in onze volledigheid, in onze volle glorie en tegelijkertijd in onze onvolmaaktheid accepteren. En dat is niet iets wat zomaar vanzelfsprekend is. Daar is wel heel veel werk voor nodig. En ik kan zien en merken dat ieder van mijn zussen en broers... Ik zit hier met 3 broers. De een is uit Zweden gekomen, eentje is uit Ibiza gekomen... en dan mijn broer uit Nederland. En dan heb ik ook nog mijn andere zussen... die ook uit andere delen van de wereld moeten komen om hierbij te zijn. Dat we allemaal op onze eigen manier ontzettend gegroeid zijn. En de ene heeft daar hulp bij gehad. En de ander heeft heel veel aan soul searching gedaan. Of aan healing. Of aan... Ja... Het is gewoon te veel om te noemen. Maar ik merk echt dat we nu... En dat voelde ik eigenlijk al toen de uitnodiging al kwam. Van ja, volgens mij... is iedereen eigenlijk nu wel echt wel toe aan de volgende stage of zo. Een soort van rijping of zo van onze familiebanden. Van onze zelfacceptatie. Want daar begint het mee. Hè? Als je onzeker bent over jezelf, dan ga je zitten vitten op elkaar. Hè? En als je niet meer zit te vitten op elkaar, dan ben je content met jezelf. En dan zie je die ander ook. Accepteer je die ander ook in zijn onvolmaaktheden. En dat is wat ik zie nu. Dat is wat ik nu hier ervaar. Dat gebeurd is. Maar afijn. Afgezien van dat heerlijk zwemmen. De Thaise massages die we al hebben gehad. En de heerlijke Thaise gezonde maaltijden die ik tot me neem. Waarvan ik denk, Jezus jongens. Dit is zo verrukkelijk. Thaise food. I didn't know, but it's so fucking healthy. Elke keer als ik heb gegeten, voel ik me gewoon beter dan ooit. Ik krijg gewoon al mijn vitamine en mineralen gewoon binnen in kleine porties. En dat is gewoon heerlijk. Heel, heel echt verrukkelijk. Maar wat echt alles zo verrukkelijk maakt, is de sfeer. Is de sfeer die er is. Een sfeer van oprechtheid, gelatenheid, verbondenheid, plezier, fun. Mekaar weer willen zien, mekaar willen voelen, mekaar willen ruiken. Met elkaar die uitwisseling willen voelen van lachen. Daar zit zoveel heling in gewoon. Om weer even te connecten met je familie. En nogmaals, dit is niet iedereen gegeven. En daarom ben ik ook extra... dankbaar. En daarom maak ik ook even deze podcast. Want dit is ook een deel van mij. Ik ben natuurlijk niet alleen een business astroloog. Ik ben ook Deborah. Ik ben ook een mens. En ik heb ook dingen meegemaakt. Waar je wel of niet mee kunt resoneren. Maar waarvan jij diep in je hart weet dat ik eigenlijk ook jouw zus ben. Of je zus had kunnen zijn. En hoe fijn was het geweest als ik jouw zus was geweest. En wij heel veel fijne gesprekken samen hadden gehad. Over wat ons was overkomen. Met papa, met mama. In onze levens. Toen het moeilijk werd. En dat je een steun aan mij had gehad. En ik aan jou. Snap je? De reden dat ik deze podcast maak is eigenlijk omdat ik me sowieso verbonden voel met mensen die hun eigen shit omturnen en willen omturnen en willen aankijken tot iets moois voor de mensheid. Dat je iets wil toevoegen en dat je andermans leven positief wil transformeren, wil bijdragen aan een ander. Omdat het je vervulling geeft. Omdat je dan zelf ook een stukje heelt. Omdat je een stukje meer richting het verlichte pad opgaat. Omdat je voelt dat je van waarde bent. En ik heb echt ontzettend veel mensen op mijn pad gehad die super van waarde waren voor mij. Maar mijn familie, mijn broers en zussen, dat is voor mij mijn beste leerschool geweest. Ik heb wel een goede plek hoor binnen de familie, maar ik wil gewoon alleen maar zeggen dat, ja, soms ze me wel hard hebben aangepakt, maar ik hen ook weer. Dus we hebben elkaar ontzettend geraakt in onze weak spots, bedoeld en onbedoeld. Met projecties, waar we toen niet zo van bewust waren, maar later wel leerden van, ja, wat je zegt over een ander zegt veel meer over jezelf. Maar ik zie ook wel echt, ik heb een paar zussen waarvan ik denk, Jezus, wauw, ik ben ook door jou anders naar dingen gaan kijken. Ik ben ook gewoon gegroeid als mens. Maar ik weet dat ik het andersom ook heb gedaan. En dat doe ik nu nog steeds. Omdat ik ook positief wil bijdragen aan het delen van de liefde binnen mijn familie. Zodat mijn familie het weer kan delen weer met hun gezinnen. En de mensen die zij weer op hun pad krijgen. Omdat je, als je ergens bij verbonden voelt, dan creëer je een soort van oneindige vrouwelijke, nou, ik noem het maar even vrouwelijke, maar het is een spirituele lijn. Vol energie, zeg maar, wat zich nog verder kan verspreiden in de aura's van anderen, in het hart van anderen. Er is niks mooiers dan dat. En ik voel mezelf ook wel eens gewoon zo'n bron. Dus ik moet ook regelmatig opladen, me onttrekken. En vanuit mezelf nieuwe energie opwekken. En dan de energie vanuit de kosmos door me heen laten gaan. Om vervolgens weer vol te kunnen geven. Want ik ben ook een creator. Net als jij. We creëren. We creëren de hele dag. Met onze gedachten willen we gewoon nieuwe dingen creëren. Of het nou is wat je vanavond gaat eten. Of een plan voor je klant. Of je vakantie uitstippelen. Je creëert continu. Daar zit gewoon heel veel talent in. Wij zijn creatieve wezens. En ja, we hebben gisteren gewoon een hele nacht doorgehaald. Met mijn broers en zussen. En het gekke was dat het helemaal niet was gepland. We gingen gewoon heerlijk eten. En we raakten gewoon in gesprek. Omdat iemand een vraag stelde aan een ander. En we zaten aan een prachtige ronde tafel. En dan kon je dus elkaar allemaal heel goed in de ogen aankijken. En de sfeer was er ook naar heerlijke muziek op de achtergrond. Nou, you get the picture. En toen begonnen we opeens toch gewoon weer verhalen te delen over onze vader. En we hadden natuurlijk de kinderen. We zitten hier met kinderen van de 4 verschillende vrouwen van mijn vader. Van de Belgische vrouw, van de Zweedse vrouw, van de Nederlandse vrouw en van de Spaanse vrouw. We zijn hier allemaal vertegenwoordigd. Allemaal dragen we dezelfde naam. Maar we hebben allemaal ook nog het bloed van onze moeder in ons zitten. Weer iemand anders. En we hebben allemaal onze jeugd op een andere manier ervaren. Maar we wilden eigenlijk, dat had gewoon zo moeten zijn. Want wat mij betreft is onze vader ook gewoon hierbij aanwezig. En heeft er ook wel ergens voor gezorgd dat dit ging gebeuren. Maar we hebben gewoon aan elkaar onze diepste zielenroeselen gedeeld. Onze diepste herinneringen waar we nog pijn aan hebben, waar nog herinneringen aan kleven, waar nog wat wij noemen, zeg maar, de verborgen schat, oftewel onze trauma's. En iedereen heeft een eigen trauma. Iedereen heeft ook recht op een eigen trauma. Dus we gingen met heel veel respect naar elkaar luisteren. Maar ja, zoals dat gaat, Je weet, de hele puzzel kan je niet in je eentje leggen. Want je mist delen van de puzzel. Dus iedereen had vragen. Maar waar was ik dan toen? En wat deed ik toen? En wat gebeurde er toen? En waarom hebben we dat toen zo gedaan? En wie heeft dat toen zo gedaan? En hoe was hij toen zo? En dus iedereen moest daar en kon daar... Degene die daar antwoord op wist, die mocht daar antwoord op geven. En zo kregen we met elkaar toch wel een beeld van wie onze vader is en was. En de fragmenten uit onze jeugd die wij een beetje hebben verdrongen, die zijn weer volledig weer naar voren gekomen. Die hebben we gewoon heel levendig met elkaar kunnen bespreken. En daar zat pijn onder. We hebben gehuild. We hebben geschreeuwd naar elkaar. We hebben het gewoon gedeeld. We hebben elkaar niet en wel laten uitpraten. Sommigen waren meer aan het woord, dan weer anderen compleet niet. En we zijn gewoon de hele fucking nacht doorgegaan. Omdat we wisten, it's now or never. Hè? Stel nu je vraag of zwijg forever. Weet je wat, dat was een beetje ons devies gisteren. Vannacht moet ik zeggen. Dus we hadden nauwelijks geslapen, want vanmorgen moesten we er alweer uit. Want er stond weer van alles op het programma. Dus ja, ik heb bij elkaar een uur geslapen. Maar ik vond het wel echt, echt de moeite waard. Want weet je, als je zonder geheimen alles mag zeggen wat je denkt, wat je voelt, of mag vragen waar je nog geen antwoord op hebt gehad, of wat je nog zou willen weten, waarvan je afvraagt of er iemand wel het antwoord heeft, nu kun je veel meer met elkaar tot een verhaal komen. It makes sense. It makes sense. Het is niet meer een één-op-één met één zus, waardoor je maar een paar fragmenten maar steeds per keer kunt behappen. Maar het is gewoon the whole picture. The whole picture. En als een van de oudste, nou ja, ik heb nog natuurlijk een oudere zus, maar ik heb enorm groot geheugen. Ik ben zo'n beetje de data collector of zo van de familie. Dat ik gewoon precies weet wie, waar, wanneer is geboren. En in welke volgorde en van welke moeder. Zo, weet je wel. Maar dat is al iets, zeg maar, wat niet, ja, niet iedereen kan dat gewoon onthouden. Ja, we zijn gewoon een hele complexe familie, dat wel. Maar ja, ik kan heel goed, zeg maar, in de tijdslijn alles plaatsen. Maar ik kan niet de gevoelens en de emoties en de ervaringen van anderen in mijn tijdlijn zomaar plotten. Omdat ik simpelweg dat niet zo heb ervaren of heb meegemaakt. Maar ik was wel heel benieuwd naar iedereens verhaal. En ik heb weer nieuwe dingen geleerd. We zijn weer een diepere laag ingegaan. We zijn verder gekomen. En dit is zo fucking brilliant. Hadden we daarvoor naar Thailand moeten gaan? Ik weet het niet. Geen idee. Maar het had wel zo moeten zijn. En vandaag werkt alles nog gewoon door. Natuurlijk ook onder invloed van een heerlijke Thaise massage. Ik ben echt helemaal uit elkaar getrokken. Ik ben helemaal beurs en bont en blauw. Zo voel ik me even gewoon van binnen. Maar dat is ook gewoon precies wat ik wilde. Want ik wilde ook gewoon naar mezelf openen. En tijdens yoga in de ochtend, dan open je ook jezelf. En ik ga ook 's ochtends weer altijd even hardlopen. En dan ben ik eigenlijk ook een soort van in meditatieve staat. Dus ik ben echt super, super ontvankelijk. Dus ik, ja, alle energieën die ik zie, zuig ik in me op. Of die als een spons neem ik ze tot me. En natuurlijk moet ik ook releasen. Maar dat kan hier fantastisch. Want er is een zwembad. En er zijn hete douches. En je kan een massage gewoon krijgen. Maar je kunt ook even een broer of een zus aanspreken. En nog even, ja, even op bepaalde gesprekken terugkomen. En dit is natuurlijk wat ik jou ook gun. Ik gun jou ook een plek waarin jij ook jezelf mag zijn. Waarin jouw verhaal welkom is en waarin je verbonden voelt. En misschien kun je toch kijken binnen je familie, als dat niet zo is, of als het wel zo is, of je een level verder kunt gaan. Of je de banden die je hebt nu met je familieleden, ook al hebben ze je pijn gedaan, of waarvan je weet bepaalde dingen kunnen niet worden besproken, dat je het toch probeert om het open te breken. Op een manier dat helend voor jou is, maar niet alleen voor jou, maar ook voor alle betrokkenen. Want daar zit het goud. Iedereen maakt deel uit van het systeem. En iedereen heeft een rol. En als er iets verandert bij de een, dan verandert er ook iets bij de ander. En zo kun je gewoon als geheel ook groeien. Kan je naar een nieuwe staat van bewustzijn komen en je kunt gewoon oude shit opruimen. Want door dingen uit te spreken en alles wat je je nog herinnert uit te spreken, ga je ook geen last meer krijgen van terugkerende negatieve emoties die uiteindelijk je lichaam en je geest ziek kunnen maken. Letterlijk ziek kunnen maken. Je kunt echt ziek worden door je eigen trauma voor je te houden, door het te negeren, door er niet over te praten en er niet mee aan de slag te gaan. Dus heb jij nog wonden? Heb jij nog een trauma? Heb jij nog onuitgesproken issues? Dan wil ik je gewoon eigenlijk aanmoedigen om daar eens actief iets mee te gaan doen. Want één kleine beweging vanuit jouw kant kan gewoon die ene dominosteen zijn die ervoor zorgt dat al die dominostenen om gaan vallen. En dat er dus ruimte komt voor iets nieuws en dat een bepaald patroon wordt doorbroken. Hoe mooi zou dat zijn? Ik ben echt super benieuwd wat jij uit deze podcast haalt. Laat het me alsjeblieft weten. Ik vind het echt heel fijn om met je te connecten. Als jij dat ook voelt, en dat voel je, dat weet je, dat voel je in je hart, ook al vind je het misschien toch wel een beetje spannend, reik dan gewoon naar me uit. Stuur me een bericht via LinkedIn. Stuur me een privébericht. Zeg gewoon, Deborah, ik luister al een aantal keren naar je podcast, of ik volg gewoon je podcast en ik wil echt gewoon met je connecten. En ik geloof, ik bedoel, je hoeft niks bij mij te kopen, hè? Echt niet. Alleen al door te connecten met mij kun je al een gevoel gaan krijgen van ik ben geconnect met mijn soul sister. Dat kan al jou net dat ene minuscule dominosteentje zijn. Waardoor er veel meer dingen op gang worden gebracht. Omdat je je gezien, gehoord of verbonden voelt op energetisch niveau, doordat je gewoon even bij me hebt gemeld. Dus je kunt mij vinden op LinkedIn. Gewoon via mijn naam, Deborah Cabau. Superleuk om met je te connecten. En laat me vooral ook weten of er hier iets in de podcast was wat enorm met jou resoneert. Super dat je weer tot hier hebt geluisterd naar deze podcast. Ik ben heel openhartig geweest, maar mogelijk heb je nog gewoon privévragen aan mij, hoe ik met bepaalde dingen ben omgegaan. En hoe ik eigenlijk tot een spirituele business ben gekomen om zeg maar van mijn shit mijn hit te maken, als het ware. Hoe zorg je ervoor dat je mini-kosmos eigenlijk naar buiten wordt getrokken en dat je eigenlijk je eigen ultieme sterrenpad gaat vervolgen. Want één ding is zeker, mijn pad zit er nog niet op. Ik ben nog steeds aan het groeien. Ik ga nog steeds diepere lagen zoek ik op in mezelf. En ik heb heel veel opgeruimd. Maar er is nog zoveel meer en dat komt wel. Maar voor nu wilde ik gewoon de schoonheid van dit proces met jou delen vanuit deze prachtige plek waar ik nu ben, te midden van al deze palmbomen en een oase aan orchideeën. Het stikt hier van de witte orchideeën. En het is een en al joy en beauty. En ik zend dat naar jou toe vanuit mijn hart. Hier in Phuket, Thailand.